Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Slots nieuwe team en de trainingsmethode, Ten Hag die de volle laag krijgt in Engeland en de tactische keuzes van Gio. Het zijn de onderwerpen in deze AD Voetbalpodcast van 11 augustus. We gaan het allemaal bespreken met Mikos Schauka. Alhoewel Mikos, ik zat me te bedenken, moeten we ondertussen niet een crime podcast hiervan maken met al die voetballers die ondertussen in het nieuws komen met al die onderwereldfiguren. Met David Mendes da Silva, het gokken van Dirk Kuyt, Tom Beugelsdijk geschorst. Iataren, diens auto in het proces van Tachi is terechtgekomen. Dat is bijna een crime podcast aan het worden.
Ja, en ondertussen worden ze ook nog beroofd. Hè? De jongens die daar niks aan kunnen doen. Dus je doet al zoveel podcasts. Voeg hem toe, zou ik zeggen.
Ja, kunnen we nog een crime podcast ervan maken? Is het nou iets van de laatste tijd? Of is het iets van alle... Want we hebben natuurlijk Sahavi gehad die thuis overvallen is. Tadić die nu thuis werd opgewacht.
Nou, niet van alle tijden, of tenminste niet, dat is niet nieuw. Ik denk dat het van alle tijden is. Hè. In het verleden kwamen de Heineken ontvoerders ook nadrukkelijk over de vloer bij Haarlem en bij AZ. En waren er best wel jongens uit het criminele circuit die goed met voetballers omgingen of in ieder geval in die omgeving zaten. Dus dat op zich is niet nieuw. Ik denk wel die berovingen, maar dat is misschien een andere afslag die we dan nemen. Maar die berovingen, die horloges die worden gepikt. Met grof geweld, ja, dat is wel van de laatste tijd, denk ik.
Ja, René van der Gijp heeft dat natuurlijk ook gehad bij hem voor de deur.
Ja.
Maar ik vind het is toch een beetje... Er zitten toch voetballers in een apart wereldje ineens zo. Ze worden in een apart hoekje geduwd nu, laat ik het zo zeggen.
Ja, het gokken is denk ik ook wel van langer... ik kan me herinneren dat er mensen in de eerste divisie zaten die zich wel eens afvragen hoe kon dat. Maar dan hebben we het over 20, 30 jaar geleden waarin de salarissen echt heel erg laag waren. Nu zijn ze nog niet heel hoog, denk ik, maar... Ja, ik denk dat veel spelers daar wel mee te maken hebben gehad, maar dat niet veel spelers daar dat aan de grote klok hebben gehangen. Ja, en nu wereldwijd zie je grote problemen ontstaan. Het is van alles, hè. Ook in de stadions is er wel wat meer geweld dan dat we gewend waren rond de stadions. Dus we schrijven eigenlijk alles toe aan corona, dus het zal hier ook wel weer mee te maken hebben.
Ja, nou, het is de voetbalpodcast van 11 augustus. Het is de hoogste tijd om even het historisch feitje erin te gooien.
Het historisch feitje.
Deze ga je echt niet raden. Het heeft alles hiermee te maken.
A solar eclipse happens when a new moon moves between the earth and the sun, blocking some or all of the sun's rays from reaching the earth.
Jij denkt nu in wat voor podcast ben ik beland? Is dit zeg maar een soort...
Ja, wie is hier er ook nog bij?
Ja, nee, dat is zeg maar het lerend vermogen van onze luisteraars. Nee, het gaat over een eclipse. Ik kwam het tegen in mijn zoektocht naar een historisch feitje voor 11 augustus, maar op het einde van de podcast ga ik even meegeven wat het was. Maar een bijzonder verhaal. Dat in ieder geval wel, over een gestaakte wedstrijd.
Ik ben razend benieuwd.
Dat dacht ik al. Laten we even naar Feyenoord gaan. Hoe is jouw Spaans, jouw Portugees? Heb je al een beetje geoefend?
Moeizaam.
Nee, moet bien is het, hè?
Als dat soort spelers komen, dan komt Dirk. Dan wordt Dirk Lotgerink, een uitstekende tolk, ingevlogen. En die helpt. Maar we hebben wel gezien dat lastig is. Hè? Als je Senesi moest interviewen, op het eind ging het beter, maar... In het begin, dat hij vrij korte antwoorden gaf. En het is heel moeilijk om door te vragen bij iemand als het via een tolk loopt. Dus ja, dat zijn moeizame interviews. Ik had wel het idee, maar toen was ik nog op vakantie, dat die Mexicaanse spits Jiménez, dat hij graag praat. Of dat hij in ieder geval doorpraat. Dus dat is misschien iets anders. En jij doelt waarschijnlijk op Marcos Lopez, die in Amerika heeft gespeeld. Dus ik neem aan ook Engels spreekt.
Ja, maar goed, een Braziliaan waar ze mee bezig zijn. Ineens een Zuid-Amerikaans contingent bij Feyenoord wat binnenstroomt.
Ja, dat is wel natuurlijk van de laatste jaren ingezet. Dat waar ze in het verleden, ze hadden ook niet veel geld, maar ook toen ze wel geld hadden, keken ze liever niet zo ver. In een ver verleden weer wel, hè, maar in de tijd van Leo Benak en Cruz en Pablo Sanchez met Arihan aan het roer ook. Maar Van Geel haalde Sinisterra en zei bij jou, reken er niet op dat er nog iemand uit Zuid-Amerika komt, want daar zijn we niet zo van. Ja, inmiddels kijken ze daar wel en hebben ze... Een goede scouting waarschijnlijk die daar rondkijkt. Maar ook goede ingangen om met die clubzaken te doen. Dus een beetje begonnen met Senesi. Waar toen Henk Timmer als keeper nog bij betrokken was. Hè, een zaakwaarnemer. En nu ook. Hè, de scouting komt op het oog. Maar ze kunnen ook die deals afronden. En dat is niet altijd even makkelijk.
Nee. En je weet ook niet zo goed natuurlijk wat je binnenhaalt. Hè? Want op scouting op papier kan het heel goed uitzien. Maar er zijn genoeg van dit soort jongens die dan mislukken in Europa.
Ja, dat wel. Kijk, je kunt wel goed inschatten welke speler het is. Want je kunt tegenwoordig tot aan het vierde elftal van Coritiba kan je live meekijken of helemaal terugkijken. Dus hele wedstrijden kun je terugkijken. Nou, je kunt ook natuurlijk inmiddels weer naar die landen reizen om te gaan kijken. Ze hebben vaak de jeugd in het land gezien. Dus ze kunnen daar mensen natuurlijk in die omgeving vragen om te kijken die Feyenoord een warm hart toedragen of die verstand van voetbal hebben. Dus dat, ik denk niet dat er nog grote twijfels zijn over de kwaliteiten van de spelers die komen. Maar er is altijd twijfel natuurlijk of die eruit komen als ze eenmaal in Nederland zijn. Neem Aliou Baldé uit Senegal. Hè? Ja. Karim Dermane, jongens, die zijn nog jonge spelers hoor, alles kan nog. Maar ja, kwamen met een hoop verwachtingen binnen en dat viel allemaal nog niet zo mee. Dus daar heb je wel een punt. Het is natuurlijk wel ook nog wennen aan Nederland, wennen aan de speelwijze, wennen aan... Ja, aan de vrijheid die ze krijgen, maar ook wennen aan het geld. Hè. Plots zit er een goed gevulde portemonnee in de achterzak. Ja, wat gaan die jongens doen? Zijn ze bestand tegen dat soort dingen? En wat je net zei, hè, zijn ze bestand tegen de mensen die eromheen gaan hangen, die misschien willen gaan profiteren? Dus ja, dat blijft natuurlijk wel, blijft altijd lastig. Ik denk dat je ook heel erg moet investeren als club in het begeleiden van dat soort spelers. Jongens eromheen zetten, die jongens een beetje op sleeptouw nemen, die de taal spreken, die wat problemen van ze weg kunnen nemen, die ze kunnen waarschuwen voor dingen die gaan komen. En ja, daar hebben ze wel de laatste jaren natuurlijk weinig stap in gezet. Maar nu, de afgelopen jaren weer wel. Maar daarvoor was het eigenlijk altijd ja, Jan Masterbroek die dat dan deed voor Feyenoord. Die al behoorlijk op leeftijd was en verder hing er niet zo gek veel omheen.
Nee. En ik zag ook, want die nieuwe jongens komen binnen. En ik zag ineens dat Feyenoord, nadat ze dit weekend gespeeld had, ook nog even oefende tegen FC Dordrecht. Dat kon nog even tussendoor.
Ja, nou ja, kijk. Er is een nieuwe strategie hè, van Feyenoord. Niet van Slot. Slot deed dat bij AZ ook. Maar ja, waar veel clubs klagen over dat het best wel zwaar is geweest zo in het begin. Met die voorbereiding. Wil Feyenoord eigenlijk dat ritme oppakken van 3 wedstrijden in 8 dagen. Ik zei 8 dagen. Hè, dat je niet denkt
van
3,
ik zeg niet,
7
ik zeg
dagen.
Heel goed.
In 8 dagen. En ja, om dat op te pakken wil die straks in september. Is dat natuurlijk zo. Van september tot november, want dan begint het WK alweer. Dus dat gaat in een razend tempo voort. Wil die eigenlijk nu eigenlijk dat ritme al erin brengen bij die spelers? Nou was dit een iets ander geval. Want de FC Dordrecht deden eigenlijk alleen Jan Baks en Toornstra mee die een serieuze kans maken om bij in Feyenoord 1 opgesteld te worden. En de rest waren jeugdspelers en jongens waar het eigenlijk al een beetje voorop zit bij Feyenoord. Maar dat wil hij dus erin gaan brengen. Dus hij wil eigenlijk de intensiteit eerder opschroeven dan dat hij door de week af en toe wat gas terugneemt.
Ja, en dat doet hij dus puur om alvast in het ritme te komen. Want bij AZ, daar heb je al zo'n verhaal over geschreven, toen hij nog trainer was bij AZ, deed hij dat heel bewust om dat ritme erin te krijgen.
Klopt, zelfs in een seizoen dat AZ helemaal geen Europees voetbal speelde, waren ze daar al mee bezig. En ook in de jeugd, om die spelers voor te bereiden op gewoon 3 keer in de week spelen. En dat lijkt inderdaad de Eureka. En dat heeft de Slot goed gedaan en AZ zeker. En bij Feyenoord gaat dat waarschijnlijk ook zijn vruchten afwerpen, maar... Het verrassende is wel een beetje, ja, het is ook een beetje alsof je Tour de France renners die 3 weken moeten gaan koersen voorbereid op dat er na week 2 nog een week komt. Hè, je moet het is toch ook een klein beetje waar we het van de week over hadden. Alles verandert in de voetballerij, alles wordt gemeten. Ja, dit soort dingen, daar bleven veel clubs toch een beetje bij achter. En het is niet helemaal na te bootsen, maar van de week zat ik in de Kuip. Op zich is het grappig, die Kuip is zo goed als leeg. Maar Peter Houtman zit daar wel de opstellingen voor op te lezen. Ja, er worden liedjes, de liedjes die je normaal bij thuiswedstrijden hebt, die heb je nu ook. Als de spelers het veld opkomen, is dat hetzelfde. Behalve dan dat er publiek zit. Dus ze bootsen het eigenlijk op alle manieren na om er zoveel mogelijk echt een wedstrijd van te maken. Het probleem is, ja, er kan geen publiek bij omdat de politie dat niet zo ziet zitten. Die extra opdrachten, terwijl het in de zomer vaak al druk is voor ze. Maar voor Feyenoord is het in ieder geval vooral van belang dat die spelers gewoon intensieve weken draaien. Waardoor ze hardheid opdoen voor die wedstrijden die straks in de Europa League op het programma staan.
Ja, we hebben het net al even gehad over het rijke versterkingen dat deze dagen allemaal weer binnenkomt. Zijn ze nu klaar in Rotterdam of nog lang niet? Want het lijkt me dat er nog iets bij moet, hè?
Ja, daar komt nog wel wat bij. Denk maar aan 2 middenvelders. Aan een verdediger die ook links achterin zou kunnen spelen. En dan zijn we er waarschijnlijk nog niet. Die Braziliaan is nog onderweg. Hè? Paxau, die jij net al noemde. Maar ook de middenvelders. Hè? Bessert gaat dan naar Fortuna Sittard. Nou, dat is op zich wel op te vangen, want die speelde niet veel. Maar daar moet dan weer iemand voor komen. Ja, daar valt weer een naam van een Argentijnse speler. Maar ook een Tsjechische speler waar ze mee bezig zijn. Daar waren ze al mee bezig. Nu Sinisi weg is. Hanko heet die. Willen ze daar weer mee door. Maar goed, het gaat niet zozeer om al die namen. Want er zijn er wel honderden van gevallen. En dan uiteindelijk... komen ze wel of niet, maar het is wel duidelijk dat Feyenoord nog lang niet klaar is.
Nee, en er viel de naam van Tony Villena ook de hele tijd al, omdat hij weg wil bij Espanyol. En ja. Er wordt gelijk geroepen, haal hem terug naar het stadion, haal hem terug naar de Kuip.
Ja.
Gaat niet gebeuren.
Ja, het was wel betaalbaar. Het is een heel apart verhaal, want hij kwam natuurlijk van FK Krasnodar. Nou, hij heeft geprofiteerd zoals alle andere spelers. Althans, dat had er niet zoveel mee te maken. Hij was al weg voordat die oorlog uitbrak, maar hij ging naar Espanyol. En daar heeft hij het op zich goed gedaan. Er zat een koopoptie op. Alleen het gekke was, hij zei bij Espanyol zelf... ja, ligt die optie nou niet, want ik wil hier niet blijven. Ja, je was toch niet zo tevreden over de club en het voetballen bij Espanyol. Maar de club dacht, ja, hij is niet zo duur, we lichten die optie wel. Dus dat deden ze en toen stond hij onder contract. Ja, toen kregen ze natuurlijk te maken met een speler die zei, ja, maar ik wil eigenlijk ergens anders heen, ik heb andere plannen. En toen hebben ze hem toch uiteindelijk laten gaan. En dan komt er natuurlijk een financiële kwestie. En uiteindelijk strijkt hij neer bij Salernitana. Niet de allergrootste club ter wereld. Een ploeg die zich net heeft gehandhaafd vorig seizoen. En die vooral in het nieuws komt omdat die trainer, ik ben even zijn naam kwijt, Davide nog wat, die had beloofd. Als ik deze ploeg erin hou, en ze stonden er echt heel slecht voor, een soort Pek Zwolle vorig seizoen, maar dan in Italië, dan loop ik naar de paus toe, 280 kilometer. En dat heeft hij, als het goed is, heeft hij dat ook gedaan. Maar in ieder geval was dat het verhaal in Italië, dat hij daarmee streek met zijn spelers van jongens, kijk eens wat ik ga doen als jullie daarin slagen.
Davide Nicola is dat.
Nicola, ja. Ja. Heeft ook Schöne en zo gehad bij Torino. Die waren allemaal heel enthousiast over hem. Ik heb Vilena gesproken. Ja, het is niet de grootste club, maar ja goed. Serie A waar veel spelers neerstrijken. Ciro Dessus gaat nu naar Cremonese. Nou, we hebben Wijnaldum. Er zijn er veel meer.
De Pai mogelijk, hè? Via Barcelona naar Juventus.
Ja, dat is natuurlijk een heel ander kaliber. Althans, ja, dat was allemaal van hetzelfde kaliber in het verleden in de Nederlandse jeugdelftal. Maar ja, die heeft de clubs voor het uitkiezen. Maar er komen heel veel Nederlanders in die Serie A. Dus dat is interessant om te gaan volgen, ja.
Ja. En dan moeten we het nog maar eens even hebben over Erik ten Hag. Want die heeft natuurlijk, we hebben het afgelopen maandag in de voetbalpodcast ook gehad over zijn debuut op Old Trafford. Dat was niet om over de huis te schrijven, Maarten was daarbij. Hij verloor met 1-2 ja, van Brighton Hove Albion. Maar toen kwam het verhaal ook, Maarten riep het al een beetje, dat hij mogelijk Arnautovic zou willen halen als spits. En dat verhaal heeft toch een beetje grote proporties aangenomen gisteren op de woensdag. Omdat ineens de kranten schreven erover, iedereen had een mening erover. En het was ongeveer het krediet wat hij had opgebouwd, leek in één klap ook verdwenen te zijn. Hè?
Je bedoelt Ten Hag? Of,
ja,
of,
Ten Hag. Ja, nee, Ten Hag. Arnautovic is helemaal geen krediet. Nee, Ten Hag.
Nee, ja, dat gaat heel snel. En het kan ook snel weer terug zijn, maar ja, dit is wel een beetje waar mensen voor gewaarschuwd hebben. Dat in eerste instantie ging dat om, ja, hoe kom je er zelf uit met die persconferenties? Maar het is ook zo dat de Engelse journalistiek natuurlijk niet te vergelijken is met hier. We krijgen hier wel eens een boze lezer of een boze twitteraar die vindt dat het negatief is. Maar ja, ga in Engeland kijken. Daar wordt de onderste steen boven gehaald als het niet goed gaat. En zeker bij Manchester United. En als je thuis van Brighton verliest, dan weet je wat je krijgt. En of je nou met een B-elftal hebt gespeeld of met een jeugdelftal, of je met 11 internationals gespeeld, dan weet je wat je krijgt. En als hij er ondertussen ook nog eens inderdaad de boel probeert te repareren, en dat zal niet eens zozeer alleen van Ten Hag vandaan komen, maar met Arnautovic en met Rabiot en dat soort namen, dan weet ik wel dat in ieder geval het publiek is dan niet gerustgesteld. Dus ja, dan krijg je nog een keer de volle laag. Dus dit is een beetje waar hij aan zal moeten wennen en waar allerlei coaches mee te maken hebben gehad. Ook Louis van Gaal, ook Van de Boer. Ja, noem ze allemaal maar op. Dus dit is gewoon wat hem te wachten staat, tenzij hij heel veel gaat winnen.
Ja, maar ergens verwacht je ook wel dat er mensen zijn die zeggen tegen hem, of dat die hem begeleiden met zo'n PR-machine, die zeggen, joh, we snappen dat dit geen grote naam is. We zitten met Cristiano Ronaldo nog op de bank. We zitten mee in ons maag. Maar Arnautovic is misschien niet de naam om te laten lekken, zeg maar.
Nee. Ja, ergens verwacht je dat er binnen die club, na al die jaren van rampspoed, je moet het ook weer niet overdrijven, hè? Rampspoed is als je die dingen die je van de zomer hoorde, dat een meisje verdrinkt op een camping, dat soort dingen, dat is rampspoed. Maar in de tijden dat het niet goed gaat bij het voetbal, wordt het allemaal opgeklopt alsof er niks ergens is. Maar ergens zou er in die club wel iemand moeten zijn die zegt, ja, het gaat nu al 8 of 10 jaar niet zo goed. En het gaat de komende 1 of 2 jaar ook niet zo goed. Maar dat is altijd moeilijk, hè? Want dan zullen supporters zeggen, oh nee, gaat niet zo goed, maar de seizoenkaartprijzen gaan omhoog en we moeten dit betalen, we moeten dat betalen. Dus dat blijft allemaal hetzelfde. Maar we hoeven eigenlijk van het elftal niks te verwachten. Dus het is balanceren op een koord. Maar eigenlijk zou er wel iemand moeten zijn bij United die zegt, nou ja, kijk, wij gaan niet uit dat we nu Liverpool of City of Chelsea omver gaan werpen. We moeten uitgaan van plek 4 tot 7. En we geven Erik ten Hag de tijd. En we kunnen op dit moment niet anders doen dan in die categorie die jij net noemt, spelers zoeken. Ja, dan haal je ook een beetje de wind uit de zeilen van de trainer. Maar ik denk dat ook Ten Hag had gedacht toen hij daar tekende, dat er wel iets meer mogelijk zou zijn dan wat er nu mogelijk is.
Ja, het lijkt inderdaad echt op dat er gewoon geen geld is bijna, hè?
Nee, ja, en als je er dan meer dan 60, als we goed geïnformeerd zijn, uitgeven aan Lisandro Martinez, wat geen slechte speler is. Maar, en bij Manchester gaat de prijs natuurlijk altijd wat omhoog. Maar ja, dan, daar is die elftal natuurlijk niet mee gered. Dat is een speler voor erbij. En die kun je natuurlijk goed gebruiken, zeker voor de agressiviteit die je in je elftal wil hebben. Maar ja, de verschilmakers waar Arne Slot het zo vaak over heeft, ja, die hebben ze niet gehaald. Ze hebben natuurlijk best wel goede spelers nog. Hè. Het is niet zo dat er nu een elftal loopt wat niet van Brighton had kunnen winnen met Sancho en met Bruno Fernandes en noem ze allemaal maar op. Maar ja, er ontbreekt wel iets. En als je iets wil in de top van het Engels voetbal, dan moet je een topspits hebben. En hebben al die clubs boven United hebben een topspits. Zelfs de kleinere clubs hebben vaak een geweldige spits. Ja, en bij United liep daar op dit moment Eriksen. En ja, als Ronaldo fit is, zou dat misschien nog kunnen. Maar Eriksen is een geweldige speler, maar is geen geweldige spits.
Nee, Martial wilde die daar dan neerzetten, maar die was geblesseerd ook natuurlijk. Dus die kon ook niet spelen in de spits.
Ja, maar dan is het toch een beetje dun en voor een grote club als United. En ja, Maarten schetste het zondagavond, dus maandag in de podcast, best wel aardig. Dat deze club dus blijkbaar toch niet in staat is om even te gaan halen en wie ze willen halen. Daar hebben ze te veel terrein in verloren de laatste jaren.
Ja, dat is helder. Nou goed, Ten Hag heeft nog een paar weken om nog wat spelers te halen. Wie weet wat daar nog uit gaat komen. Dan moeten we het even hebben over Van Bronckhorst. Die met Rangers een goed seizoen draaide in de Europa League. Net aan die finale verloor. Tweede werd in Schotland. Dat was dan jammer, want hij kwam binnen als koploper. Maar nu tegen PSV gaat strijden voor een plek in de Champions League. Die heeft toch ook als trainer op de een of andere manier het goud aan de kont hangen.
Ja, eigenlijk alleen in die finale niet. Hè? Die kwam die 1-0 voor tegen Frankfurt en die verloor die nog. Maar ja, Van Bronckhorst, die heeft pak zijn prijs. Hij heeft vorig jaar ook nog een beker gewonnen van Hibernian. Een paar dagen na die verloren Europa League finale. Ja, het zou natuurlijk een fenomenale prestatie voor hem zijn als hij ze in de Champions League krijgt. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat hij, maar dat wordt me waarschijnlijk niet in Eindhoven in dank afgenomen. Ik denk dat hij eerder blij mag zijn dat het PSV is geworden dan Monaco. Omdat Monaco fysiek erg sterk en toch wel wat beter dan PSV, vond ik. En ja, Rangers moeten natuurlijk ook hebben van veel fysiek, van heel hoog tempo. En ja, dan hebben ze misschien tegen PSV wel iets meer kans. Aan de andere kant weten wij altijd dat Nederlandse clubs het heel goed doen tegen Schotse clubs, ook vaak wel tegen Engelse clubs. Hè. Tussen de linies voetballen. Het is wel iets vanuit het verleden, maar het kan nog steeds. Zeker tegen clubs uit Schotland. Maar Van Bronckhorst, ja, dat is op zich geen goed nieuws voor PSV. Want die heeft inderdaad, ja, heel vaak lukt het toch. Hè. 2-0 uitverliezen bij Union uit België en dan thuis met 3-0 winnen. Vorig jaar had hij een geweldige reeks naar die finale toe, waar die allerlei grote clubs klopte. Dus ja, geen goed nieuws denk ik voor Van Nistelrooy. Aan de andere kant weet je, in de allerlaatste wedstrijd richting de Champions League krijg je natuurlijk over het algemeen nooit een eitje. Dus dan moet, je moet je sowieso op je toppen presteren, wil je dat bereiken.
Ja, maar nou, volgden we vorig jaar een beetje hoe dat ging toen hij naar Rangers ging van Bronckhorst. En dat was een beetje thuiskomen voor hem. En wat je een beetje ook las vanuit de supporters was dat mensen heel erg blij waren met zijn tactische keuzes. Het pakte twee keer verkeerd uit. Twee keer helaas tegen Celtic voor hem dat hij een keuze maakte tactisch die niet goed uitpakte. Maar toen bedacht ik mij, ken jij Van Bronckhorst nou als een meestertacticus uit zijn Feyenoordtijd? Van Koeman wisten we het, die ging ineens 5-3-2 spelen of die deed wat anders. Maar had Van Bronckhorst dat ook?
Nee, niet in die zin dat je dacht van, wat haalt hij nu uit? Hè? Wat Ten Hag bij Utrecht wel eens deed of Slot ook nog wel eens zou kunnen doen. Ietsje anders spelen, maar Van Bronckhorst is eigenlijk meer de man van het vertrouwen geven, van de rust in de ploeg hebben, uitstralen. Ook in topwedstrijden dat je rustig kan blijven. Hij heeft natuurlijk op het allerhoogste niveau gespeeld. Dat slaat over op spelers. Maar het is niet zo dat hij nou met de goochelstok aan de gang gaat. Hij is wel heel flexibel. Hè? Want toen hij ging, belden natuurlijk 24 Schotse journalisten zoals dat gaat. Want al die kranten moeten gevuld worden. En ja, wat kregen ze voor trainer? Wordt het weer dat eeuwenoude 4-3-3 wat we nu wel kennen van het Nederlands voetbal? Daar waren ze bang voor. Maar Van Bronckhorst is heel flexibel. Hè? Die kan met 5 spelen achterin. Die kan met de open kant spelen. Hij heeft met Feyenoord in de Champions League ook wel wat trucjes uitgehaald. Maar hij staat niet bekend als een enorme meester in tactiek. Het is natuurlijk wel gewoon iemand die veel verstand van voetbal heeft en die een elftal neer kan zetten. Maar zijn grote kracht is rustig blijven als het even niet loopt. Hè? Union uit 2-0 verliezen. Ik kan me best voorstellen dat er dan een beetje paniek is. En dan heb je aan Van Bronckhorst natuurlijk wel een goeie. Die fluitend naar het trainingsveld komt. En die gewoon zijn elftal rustig voorbereidt. En dan die wedstrijd met 3-0 wint. En dat heeft hij vorig jaar ook een paar keer gedaan. Ik ben één keer in een podcast verschenen. Concurrenten van je of vrienden van je, hoe noem je dat?
Nee, zijn vrienden van ons allemaal, hè? Ja, nee, collega's. Ja, tuurlijk.
Ja,
collega's.
Schots, die belden op. Toen hadden ze net verloren van Celtic. Nou, en die wilde eigenlijk uit mijn mond maar één ding horen. Dat hij Van Bronckhorst daar die deur moest inpappen. En die spelers aan de haren door de kleedkamer heen moest sleuren. Want dat deed Kareem Souness wel. En dat deed die wel. En dat deed die wel. En toen was hij uitgeraasd. En toen zei hij, wat gaat hij dan doen? En toen zei ik, dan hebben jullie helemaal de verkeerde trainer gehaald. Want Van Bronckhorst gaat daar gewoon een bak koffie drinken. Die gaat met die spelers praten. En die gaat zeggen, zo gaan we het bij de volgende wedstrijd doen. En die speelt daar en die speelt daar. En we houden vast aan wat we hebben ingezet. En dat is wat Rangers heeft binnengehaald. Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk het beste is. En ik denk dat dit een 50-50 wedstrijd is tegen PSV. Wat voor hem natuurlijk wel een apart tintje heeft. Als je als Nederlandse trainer de laatste wedstrijd richting dat miljoenenbal tegen PSV speelt.
Nou ja, volgens mij heeft hij het met Feyenoord ook vaak goed gedaan tegen PSV. Zijn balans is best positief in de jaren als trainer, toch?
Vindt Feyenoord meestal wel thuis van PSV. Dus dat zal... En sowieso in het kampioenseizoen natuurlijk. Maar inderdaad, hij heeft er wel... Ik kan me ook herinneren als speler nog wel eens een geweldige goal gemaakt in een bekerwedstrijd. Dus ja, dat telt natuurlijk nu allemaal niet. Hij moet het nu anders doen. Maar hij weet natuurlijk wel alles van PSV. En Roy Makaay weet ook alles van PSV. Dus daar zijn geen geheimen. En ik zag ook dat Van Nistelrooy en El vertelde dat de families bevriend waren met elkaar. Ja, dat komt er allemaal nog eens bij. En Dick Advocaat, vanochtend belde alle schotten voor het nummer van Dick Advocaat. Want Dick die moet daar wat over zeggen. Dus die wedstrijd, dat gaat echt wel leven. En ik denk, als je Van Nistelrooy zag, zie je toch ook wel een beginnend trainer. Hè? Een nieuwe trainer die, waar de spanning aan af te zien is. Hè? Ja. Spanning op zijn gezicht, ontlading na afloop. Hè? Met dat op die borst slaan en zo. Een beetje Simeone-achtig. Ja, dat heeft Rangers met Van Bronckhorst veel minder. Die is natuurlijk de rust zelf. Die hebben we zien ontploffen naar de landstitel met Feyenoord. En voor de rest zit hij er toch rustig bij. Die neigt meer naar de Ancelotti kant. Van Nistelrooy neigt meer naar de Simeone kant, lijkt het.
Ja, alhoewel, wat ik wel mooi vond in de rust... Het was eerste verlenging moest nog starten. En bij Monaco waren ze in die wedstrijd nog heel erg bezig met die 2-2. En die goal, of die buitenspel was of niet, daar de scheidsrechter toe. En Van Nistelrooy had eigenlijk zijn mannen al gelijk om zich heen staan om de tactiek voor die verlenging te bespreken. Dat was een beetje wat Pastoor ooit deed bij Excelsior Sparta. Sparta Excelsior. Niet nadenken over... Niet terug blijven hangen in het moment, maar doorgaan naar het volgende moment eigenlijk.
Ja, dat is zo. Dat viel me ook op. Maar dat is natuurlijk wel makkelijker als het moment in je voordeel is.
Ja, tuurlijk. Ja.
Waardoor je je spelers bij elkaar roept en zegt... kijk eens wat we nu hebben geflikt en we hebben nog niet verloren... en nu gaan we het zo en zo doen. Hè. Dan spuit de adrenaline bij die spelers nog rond. En hij zei ook niet veel meer dan... we gaan die hoge bal spelen, die lange bal op Luc de Jong... wat overigens wel de winnende goal opleverde. Dus dat had hij goed gezien. En ja, die Philippe Clement moest natuurlijk... vooral proberen om die spelers weer een beetje recht overeind te krijgen. En daar zat de frustratie van het doelpunt. Of het nou wel of geen buitenspel was. Dat is best lastig. In die verlenging zelf zag je in eerste instantie niet, vond ik, dat Monaco geknakt was. Nee. Die kregen nog die kans met die bal op de lat. Dus daarin viel het wel mee. Maar het klopt dat Van Nistelrooy zijn adrenaline, die zat er helemaal in. Maar zijn spelers ook. Dus die pakte dat moment op.
Het zal wel interessant zijn om te zien hoe inderdaad PSV Rangers gaat bestrijden. Want toch, na zo'n wedstrijd van Monaco ben je er niet gerust op dat het een hele makkelijke wedstrijd wordt. Hè?
Nee, daar heeft Rangers toch het afgelopen jaar zeg maar te veel voor gepresteerd in Europa. Het kan ook een club zijn die wegzakt. Ik heb ze ook tegen Feyenoord gezien in de Europa League. Die wonnen ze ook. Speelden ze hier gelijk, geloof ik. Maar die wonnen ze in Glasgow. En Feyenoord kwam niet verder. Ja, ze hebben best goede clubs uitgeschakeld. Hè? Leipzig, grote clubs uit Duitsland. Frankfurt wankelde echt tegen ze. Dus daar had het best wel ingezet dat ze die prijs pakken. Dus ja, veel van deze spelers hebben een hoop ervaring opgedaan in Europese topwedstrijden. En ik kan me niet voorstellen dat het een 70%, 30% gevalletje is. Ik zie dat toch wel, zoals veel van die play-offs, in 50-50.
Ja, nou goed. We gaan eerst vanavond maar eens even kijken hoe het gaat in de Europa League. Waar nog een aantal ploegen zich hopen, nou Conference League moet ik zeggen. Waar AZ en FC Twente zich hopen te plaatsen voor de volgende ronde. Twente natuurlijk enigszins op rozen. Maar AZ moet nog wel eventjes aan de bak natuurlijk.
Ja, dat was natuurlijk een tegenvaller. Ja. We hadden het laatste opgenomen en toen waren we heel positief over de ploegen. En waren we een stationnetje voorbij, zeiden we dat we in Europa nog zouden struikelen over bepaalde clubs. En AZ, dat was onnodig hoor, maar ja, die struikelde toch tegen Dundee United. Goed, dat zal thuis rechtgezet kunnen worden. Anders zou het heel, heel erg jammer zijn als die ploeg sneuvelt natuurlijk. Want ze zijn niet aan het seizoen begonnen met een wervelende start.
Nee.
En Twente hoeven we ons denk ik niet zo druk om te maken. Dus dat zal wel lukken. Maar ja, zoveel mogelijk clubs in die Conference League. Want daar vallen de punten vooral te verdienen. En dan, ik zag overigens, volgens mij zit Villarreal ook nog in de Conference League. Dus er zitten wel clubs in waarvan je straks zegt, ja. Maar goed, in die pool krijg je makkelijke clubs. Dus je moet zoveel mogelijk punten halen. En ja, dat we straks af zijn van die voorronde Champions League. En dat we twee clubs erin krijgen. Ja, dan wordt het echt interessant. Niet alleen in Europa, maar vooral ook in Nederland. Want dan wordt die strijd om plek 2 natuurlijk enorm. Ja, dan kan je in één keer 30, 35, 40 miljoen verdienen doen met een tweede plek in de Eredivisie. En nu is het maar afwachten.
Ja, dat is waar. Heb je trouwens de agenda al aangepast in november? Heb je al een streepje gezet door Oranje Senegal?
Ik zou je zeggen, de FIFA gehaat natuurlijk door alles en iedereen. Maar die, op mediagebied regelen ze altijd alles prima. Dus die sturen dan netjes een mailtje met welke wedstrijden je wil zien in Qatar. Die kan je dan aankruisen. Dus, ja, sowieso die wedstrijden van Nederland. En ik dacht, ik zou eigenlijk ook wel die tegenstanders van Nederland willen zien. Maar die spelen op dezelfde dag. Dus dan ga je ervan uit dat je dat eigenlijk niet redt. Hè? Dat je niet op tijd in het stadion bent bij Nederland. Of ik geloof zelfs rond dezelfde tijdstip. Dus ik zou het toejuichen als ze een dag eerder spelen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je het toernooi begint en er is al een beetje weerstand tegen het toernooi en je begint het toernooi met Qatar tegen Ecuador, dat nou ook niet. Ja, iedereen denkt, laten we nou, het toernooi gaat nu beginnen, laten we met z'n allen met een zak chips en een portie bitterballen op de bank gaan zitten. En daar is Nederland Senegal denk ik wel geschikt ervoor.
Ja.
Maar goed, ja, het heeft met de vuurwerkshow en weet ik het wat allemaal te maken. Ik zou het wel toejuichen, dan kan je ze allebei zien.
Ja.
En dan weet je ook waar Nederland tegenuit gaat komen. Dat kan je natuurlijk ook wel op televisie zien, maar live is toch altijd beter.
Ja, goed, we gaan het afwachten wat daar gaat gebeuren. Dan, tot slot.
Het historisch feitje.
Het had te maken hiermee.
A solar eclipse happens when a new moon moves between the earth and the sun.
Nou, solar eclipse, hè? We kennen de eclipse allemaal. 11 augustus 1991 was er ook een eclipse. En daarmee wordt een wedstrijd in de Lee Cup op dat moment, de Worthington Cup, tussen Torquay en Portsmouth, die stond gepland voor deze avond, maar die wordt verschoven. En niet omdat ze bang zijn dat het heel donker wordt in het stadion, omdat die eclipse er is. En dat ze, maar de politie heeft gezegd, ja, weet je, we kunnen niet en een voetbalwedstrijd managen en allemaal mensen die allemaal naar die eclipse staan te kijken buiten managen. Dus die hadden gezegd, ja, we hebben tekort aan personeel. Dus kan alsjeblieft die wedstrijd in de League Cup verplaatst worden. En zo is het volgens mij voor de eerste en enige keer dat een wedstrijd is uitgesteld door een eclipse.
Dat denk ik ook. Ik kreeg een beetje slaap van die vrouw. Kan je die niet? Ik kom wat moeilijk in slaap te laten staan. Kan je dat fragment naar me sturen?
A solar eclipse happens when a new moon moves between the earth and the sun, blocking some or all of the sun's rays from reaching the earth.
Nou, het is een fragment vanuit een video van meer dan 5 minuten. Dus als je slecht slaapt, stuur ik hem naar je door, hoor.
Nou, die pak ik mee. En wie ging er door? Portsmouth? Of,
Yo, dat zegt het verhaal toch helemaal niet, want die wedstrijd is uitgesteld. Dus dat is een historisch feitje voor over 3 dagen. Ja.
Ja, precies.
Ja, gaat nu alleen worden, die is uitgesteld. Ja.
Die gaat naar Maarten Wijfels.
Precies. Morgen is er een nieuwe AD Voetbalpodcast met Maarten Wijfels. En dan gaan we ook weer een nieuwe aflevering doen van Op weg naar de Eredivisie. Deze keer met de trainer van Willem II, Kevin Hofland. Hij is een van de 4 mensen die we de komende het hele seizoen gaan volgen. We gaan ook nog Rick Kruis volgen van VVV. En Alex Pastoor van Almere City. Kortom, het wordt een mooi seizoen op de vrijdag in de keukenkampioendivisie. Dus daar morgen meer over. En Mikkels, dank. En spreek je na het weekend.
Ja, doen we.